Maar Derf is dus, gaat morgen in première in het Theater Bellevue. Er zijn de afgelopen week wat try-outs geweest.
Ja.
Moest er dan nog veel geschaafd worden?
Ja, het is een voorstelling die echt heel erg hangt op de twee acteurs die het moeten spelen. Dus dan heb je heel snel te maken met de juiste balans vinden. Die mensen maken natuurlijk dat wat ze spelen op het moment zelf. En zitten tegelijkertijd in een stroom. En je moet natuurlijk zoeken hoe je die stroom zo richt.
Ja.
Dat je een mooie balans krijgt met z'n tweeën.
Ja. Dus daar is eigenlijk aangeschaafd worden.
Daar kan daar wordt ook altijd aangeschaafd.
Ja.
Ook als de voorstelling af is, dus aanhalingstekens. Want dat blijft elke keer anders. Dat is ook zo leuk van theater. Dat is gewoon
vertel
nieuw is.
Hoe jij deze voorstelling hebt gewerkt. Misschien kun je erbij vertellen wat het verhaal of inhoudt.
Ja, het is een, het is het verhaal van een moeder en een zoon. En die moeder is heel erg oud. Schuine streep, ze is al dood. Dus eigenlijk kijken we in het hoofd van de zoon. Die zich nog met haar moet afvinden, zoals ze het in het Duits zeggen. In het reinen moet komen met haar. En eigenlijk is zij woedend dat ze sterft zonder dat ze kleinkinderen heeft gekregen. En die woede, die vertaalt zich voor een deel in razernij over hoe haar zoon geworden is, hoe de wereld geworden is, dat het allemaal verkeerd is. Maar onder alles ligt, ik had door moeten leven. En dat heb je niet voor me geregeld. Dat is haar verwijt.
Klinkt wel als een heel verbitterde vrouw ook.
Ja, ze is verbitterd. Ze is erg strijdbaar. Dus volgens mij, ze sluit elkaar uit. Zolang je aan het vechten bent, ben je niet bitter.
Ja. Ja. Hoe heb je dan aan deze voorstelling gewerkt? Of hoe is die tot stand gekomen?
Het was voor mij heel uitzonderlijk. Ik heb deze voorstelling geschreven met een werkbeurs van het Fonds Podiumkunsten. Helaas bestaat die werkbeurs niet meer voor toneelschrijvers. Maar toen bestond die even wel. En ik had... Want ik werk bijna altijd in opdracht, omdat je dan ook tenminste weet dat je gespeeld wordt. En omdat er ook gewoon brood op de plank moet komen.
Ja.
En nu bevond ik mij dus in de ongelooflijk luxe positie dat ik dit stuk zelf mocht schrijven. Het kwam eigenlijk uit, want al mijn stukken komen gewoon uit gesprekken met mensen. Uit een gesprek met Mathieu Gutschmidt, die de moeder speelt in het stuk. En voor wie ik eerder Ik Calvijn heb geschreven. En Mathieu en ik hadden een gesprek waarin ik hem vertelde over een plek waar ik gelogeerd had. En die plek was zo verschrikkelijk treurig dat Mathieu tegen mij zei, joh, daar moet je wat mee doen. En ik dacht natuurlijk ook al een tijdje, ja, ik moet daar wat mee doen, maar ik wist nog niet wat. En Mathieu schrijft altijd brieven. Dus ik kreeg meteen de volgende dag kreeg ik een brief van Mathieu. Stel je nou voor dat huis en dan met een moeder en een zoon. En die is homoseksueel. En Mathieu had ontzettend veel toeters en bellen. En ik dacht alleen maar, nee, een moeder. En dat ben jij. En de rest zien we nog wel. En toen is eigenlijk de zoon is pas later gekomen daarin. En ik deed toch die aanvraag bij het Fonds Podiumkunsten. En toen kreeg ik dat ineens, zeg. Dat geld.
Terwijl je dan eigenlijk nog heel beperkt ideeën hebt, toch?
Ja, tuurlijk. Ja, en kijk, het is altijd een beetje lastig. Omdat je moet een beetje bluffen als je subsidie aanvraagt. Maar het wordt natuurlijk alleen maar interessant en leuk als je zelf nog niet helemaal weet waar je uitkomt.
Ja.
Dus ja, dat is altijd ook weer een balans zoeken tussen hoeveel echt zo gaat worden.
Ja.
Maar kijk, mensen die subsidieaanvragen beoordelen, die weten dat ook. Dat zijn meestal makers, dus die hebben er wel verstand van. Die lezen daar doorheen.
Ja. Ja, nou heb je er dus wel iets van je moeder in gestopt. Dus je hebt die vrouw
absoluut
een balletdanseres gemaakt.
Ja.
Waarom wilt je dat doen?
Omdat ballet ontzettend veel van mensen vraagt. Omdat het een vak is wat zo'n opoffering eist. En omdat ik denk, daar moet iedereen een voorbeeld aan nemen.
Ja?
Ja. Ja, dat je zo gelooft in iets. Ja, dat is eigenlijk heel erg belangrijk in mijn ogen. Omdat... Ja, omdat je daarmee weet wat iets waard is. Je strijd is ook iets waarde geven. Want waarde bestaat niet zomaar. Dat is omdat wij iets doen met iets. Het leven heeft helemaal geen zin. Je geeft het zin. Je kunt het lulligste voorwerp, dit stomme kartonnen bekertje, kan ik koesteren. En dan wordt het iets. Ik kan het ook gewoon straks in de vuilnisbak smijten. Dat ga ik ook doen.
Ja.
Nou, dan is het dus niks meer. En wij leven in een wereld waar heel veel dingen en ook heel veel menselijke betrekkingen niks meer zijn in mijn ogen. Dat vind ik heel erg en heel zorgelijk.
Maar het mooie is dat een balletdanseres zal in het oog van veel mensen niet iemand zijn die nou... die besteedt misschien wel heel veel na, maar het gaat vooral om persoonlijke vooruitgang, beter worden, om je eigen carrière. Het gaat niet om anderen of iets goed doen voor iemand. Of...
Ik denk dat een danser niet kan bestaan. Ik bedoel, je kan voor jezelf dansen in je huiskamer, maar het feit dat je iets doet samen met anderen, voor andere mensen, dat is wat het optilt. Ja. Dus en wat dansers elke dag doen, dat is gewoon lijden, hoor. Dat is gewoon pijn en zwoegen en stomme rotoefeningen die je al miljoen keer hebt gedaan, nog een keertje doen en te horen krijgen dat je ze niet goed doet. Daar stel je je elke dag aan bloot.
En staat die vrouw voor jou symbool in de voorstelling, symbool voor iets groters, iets anders?
Ja, voor geloof in dingen.
Ja.
Ja. Dat is een terugkerend themaatje, hoor.
Ja.
Ik heb De Prooi van Jeroen Smit bewerkt voor toneel. En daar zegt een van de bankiers ook over dansers. Dansers geloven ergens in.
Hmm.
En dan valt het even helemaal stil op het toneel en in de zaal. Want dat is met bankiers minder het geval.
Ja. Tijd voor muziek. Goed?
Ja, goed.
Hamid Barouni?
Hamid Barouni, ja. En dat is gewoon omdat ik dit zulke fijne muziek vind. En omdat ik... Nou, het heeft nog wel een andere achtergrond. Dit is muziek waarin van alles door elkaar loopt. De wereld komt binnen. En daar hou ik heel erg van. Daar hou ik ook in het theater van. Dat je niet doet alsof je in een huiskamer zit in 1703. Maar dat de wereld mag binnenkomen.
Nou, laten we maar binnenkomen.
Message can touch the sky. Can't stay alive and do wrong, but why do right and die? Senselessly, mentally, it gets right past me. That ain't the way it has to be. The question was asked, but
you innocent. into the concrete jungle, playing on the pavement. Watch the city move and stumble. Little man don't understand what hate is. Through his eyes, he relies on good and bad spaces. How come when he traces his pictures on the street, they're not like the covered people who live under the sheet? Why is it he wants to know? No one can hear his voice. No pops to smack him clear-headed, so he grows to bring the noise. Not so much wiser. A friend with shiny shoes says that he should try a suit on. They troop on the scene, full battalion. He sports a medallion, runs with wild horses, and his heart beats a stallion. But there's a catch 22. The crew is bad news. He's told by his dudes to make concrete shoes for the fool who didn't pay his dues. The eternal snooze, sing the blues, but put in a position to choose. In it deep, cause as they speak, his woman's in labor. She's feeling weak, fragile. The birth of their love child can be affected, ruthlessly respected. Now hit with a hard reality check. Sick with the thought, should he order compromise his prize? Will there still be his shiny shoe print by his side? Do or die, stay alive. His seed cannot see this pain. He has a mind now where he only had a brain.
Hamid Baroudi.
Ja.
Ik heb nog nooit zoiets gehoord.
Nee.
Leuk.
Ja.
Ja, muziek meegenomen door mijn gast Sophie Cassis. Je luistert naar het programma Levensverhalen. En we zijn toe aan Genesis, het stuk waarvoor je de tekst hebt geschreven. Je hebt het Oude Testament omgewerkt tot een toneelstuk van...
Nou, het is niet het hele Oude Testament. Hè? Het eerste Bijbelboek.
Ja. Het eerste Bijbelboek heb je omgewerkt tot een toneelstuk van 6 uur, inclusief eten en pauzes.
Ja.
Ook niet onbelangrijk om te vermelden, het heeft ontzettend goede recensies gekregen. Hier voor me ligt een stuk door jou meegenomen uit de NRC Handelsblad. 5 ballen maar liefst.
Ja.
En ik zag ook al Volkskrant, dus had het ook 4 of 5 sterren.
Ja,
en,
over de hele linie is het ontzettend gul ontvangen.
Ja,
ja, ik loop danig naast mijn schoenen.
Nou, dat wou ik vragen. Dat kan je niet helemaal koud laten.
Nee, dat is ontzettend leuk. Het is echt ontzettend leuk. Ja, het succes hebben is gewoon heel fijn. Ja. Het is altijd van korte duur, maar het is heel fijn.
Ja,
ja, tuurlijk.
Ja, ja, is een soort bevestiging.
Ja.
Of...
ja.
Ja.
Ja, en het is... theater is eng. Weet je, het kan gewoon allemaal maar zomaar misgaan. En dan heb je heel erg veel beslag op mensen hun tijd gelegd. Want het is niet een schilderij waar je langs kunt lopen. Nee, je zit daar. En weglopen is een heel groot gebaar in het theater.
Ja.
Dus nee, dit is heel fijn als het zo goed ontvangen wordt.
Maar jij moet er ook lang mee bezig zijn geweest. Dat is niet iets wat je zomaar doet, of wel?
Nee, nou, het was... Kijk, Johan Doesburg heeft het geregisseerd en die heeft mij gevraagd om het te bewerken. En het was een hele oude droom van hem om dat stuk te maken. En we hebben al in 1998, meen ik... hebben we daar een begin mee gemaakt. En het was er nooit van gekomen. Het ging toen niet door en toen kwam het er niet van. Het bleef wel altijd op het beleidsplan van het Nationaal Toneel staan.
Ja.
En, dus toen hadden we wel wat voorwerk gedaan. Maar nu had ik eigenlijk niet zo heel erg veel tijd ervoor. Dus ik ben in de zomer begonnen met lezen.
Zo.
En ik ben in augustus gaan schrijven. Ik heb ook alle deadlines gemist die maar te missen waren. Ja, kon ook niet anders. Wist ik ook van tevoren, hoor.
Ja.
Maar ik heb het op tijd, net op tijd afgekregen.
Maar hoe begin je hieraan?
Ja, dat heb ik me ook vaak afgevraagd. Nou, in ieder geval dacht ik op een gegeven moment, ja, ik moet nu wel, want anders krijg ik het echt niet af. Want meestal is het schrijven het werk niet. Weet je, de ideeën zijn toch meer het werk. Maar omdat dit zo groot is, moest ik toch maar gewoon hup. En in de tussentijd weet je dan wel al een aantal dingen van die belangrijk zijn om eruit te tillen. Mm-hmm. Dus ja.
Noem eens wat van die dingen. Wat was voor jou belangrijk om eruit te tillen?
Nou, dat geloof in die ene God. Dat is natuurlijk echt een nouveauté in de geschiedenis. En die krijgt gestalte in Genesis. Ineens zijn er niet meer allemaal verschillende soorten godjes. Maar er is er één. En die ene die heeft ook nog noten op zijn zang. En die is verschrikkelijk machtig. En als het hem niet bevalt, dan spoelt hij de hele wereld door de play. Dat doet hij.
Ja.
Ja.
Maar dat is niet... Het is niet zomaar een boek wat je eventjes bewerkt. Dat nee, is het is voor een, heel veel mensen...
Het is een heilig boek.
Ja.
Ja, en daar ga ik met mijn tengels aan zitten. Ja.
Ja.
Nee, het is een beetje alsof je een kathedraal moet verbouwen.
Ja.
Dus je doet het. Ik heb het gedaan met een mengeling van ontzag en schijt eraan hebben. Want als je te veel ontzag hebt, dan maak je niks meer. En ik denk, het zijn zulke mooie verhalen. En er zijn zo weinig mensen die ze echt nog kennen. Dus het is gewoon de moeite waard om ze weer te vertellen.
En het mooie is dat, ik hoorde je in een ander interview zeggen dat er bij de première theologen in de zaal zaten.
En bij de try-out. Ja, gelukkig bij de try-out. Ja.
Oh, bij de try-out. Ja. En dat ook zij het heel positief hebben ontvangen.
Ja.
Ze hebben geen aanstoot genomen aan je tekst.
Nee, er was iemand die heeft ook achteraf nog een blog geschreven. Iemand van het Nederlands Bijbelgenootschap. En dat is echt wel de hoeder van de Bijbel. Die maken bijvoorbeeld de Bijbelvertalingen. En die schreef... ik geloof dat hij toen schreef... de voorstelling is ruig. Net als het origineel.
Wow.
Ja, vond ik heel mooi. Wow. Ja.
Ja.
Het is ook zo. Het zijn anders waren die verhalen ook niet zo millennia lang doorverteld. Als het niet verhalen waren die echt gaan over mensen...
En ja, nog steeds heel universeel zijn eigenlijk.
Tuurlijk, mensen veranderen niet. De wereld verandert, maar wij niet.
We zijn toen de allerlaatste muziek.
Ja.
Tom Waits weer.
Ja.
Vertel.
Tom Waits, Russian Dance uit The Black Rider. Gewoon omdat het zo'n heerlijk nummer is. En om het cirkeltje rond te maken, het heet Russian Dance. We zijn begonnen met een Russische dans, namelijk Petrushka. Dus ik dacht, fijn met Waits
eindigen. Goeie afsluiting.
Goeie afsluiting. Zet de radio hard. En doe je schoenen uit en dans.
En terwijl Sophie Cassis snel naar de trein is gerend om hem nog te halen, kondig ik af met Tom Waits. Die hoorde je, Russian Dance. En de voorstellingen waar zijn tekst voor heeft geschreven zijn nog te zien. Tot met 24 mei, Genesis in Den Haag. Kijk op de website van het Nationaal Toneel voor alle informatie. En DERF is nog te zien in Theater Bellevue tot en met aanstaande vrijdag. Zijn lunchvoorstellingen dus om 12:30 beginnen ze. Zometeen Goede Kleedjes Radio